Aan iedereen een zeer hartelijke goeiemorgen. Fijn dat je zo vroeg bent opgestaan om naar Hour of Power te kijken. En ik weet dat heel veel jongeren kijken en ook heel veel ouderen. En in het bijzonder wil ik u verwelkomen als u bijvoorbeeld in een ziekenhuis bent of niet meer goed ter been bent. Fijn dat u naar dit programma kijkt en heel hartelijk welkom nogmaals. Het wordt een mooi programma vanuit de Crystal Cathedral. De bekende schrijver Max Lucado praat over een gebeurtenis in het leven van Jezus. Namelijk dus een storm op het meer van Tiberias. De discipelen zijn doodsbang en dan stilt Jezus de storm. En misschien heb je ook storm in jouw leven. Nou, blijf dan vooral kijken. En het koor zingt het prachtige uit Handel's Messiah. For us and to us a child is born. Een zoon is ons geboren, een kind is ons gegeven. En daar wil ik ook over praten met Marijke Helwegen, de Queen of Beauty. Marijke, goedemorgen. En we gaan straks over innerlijk en uiterlijk praten. Maar eerst naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral. Turn around, shake hands with somebody close to you and say, God loves you and so do I. Sheila, a prayer, a blessing, please.
I would be happy to. Loving, gracious Father, your mighty power is indescribable. Your mercy is unfathomable. Your loving kindness is incomprehensible that you would send your son to die so that we could have life. We celebrate his birth today knowing how deep the cost was for you and for him. Thank you, Jesus, for being a part of us this morning. Amen.
May be seated. Now hear these words
from the Holy Bible, from the book of Luke, chapter 2, the Christmas story. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward all." This is the word of the Lord.
Thank you, choir and orchestra. Aren't they wonderful? We have the best music department. Anyway, we do. Today we have an interview with a husband and a wife a mother and a father, who are going to tell their story. It's a difficult story because it's a story of loss. The loss of their son, Luke, who was killed tragically in an automobile accident just 4 days before his 16th birthday. And yet they're going to tell you how God has left a tremendous legacy through their son. And their story has been put into this powerful movie called The Fifth Quarter. And it tells about the family and how they went through this tremendous tragedy. And it focuses specifically on their one son, John, the older brother of Luke, who is a football player for Wake Forest, and how this Luke rallied this team. It's called Fifth Quarter, the movie. Take a look, but make sure you have Kleenex handy.
Let me out!
Oh, God.
The center, you have a child! That's my son! Where is he?
Oh, my God. I can't do this.
It's okay.
Gotta wake up, little brother.
You're not taking him off this machine, all right? You're not shutting that thing off. Do you understand me?
I want them to be able to say goodbye to you, each and every one of them, while he's still alive.
He wanted to donate. I wanted to donate. Our lives have been shattered into a million pieces. I have no idea how to put them back together.
I can't believe it, you know, I can't believe they'll never see him again.
You don't know what it's like, all right? How could you? How could you? How could you? I don't know! How could he be dead at 15, baby?
I want you to start practicing with the team.
I can't play. I can't even pretend to play.
Everything you do should be for you and for Luke. That's got to be your motivation. Are you willing to do whatever it takes to be the best that you can be? Because I will take you there.
Two, baby, two, one, now he's gone!
I want to talk to you about my number, Coach. I want to wear Luke's number 5.
I know you've been playing for Luke all year. But for this game, I want you to play for you.
I can't even take care of myself. How am I supposed to take care of her?
You see this man here?
He is my brother. I will never let him down.
And remember, we finish! Do you hear me?
Yes, Coach!
Do you hear me?
Yes, Coach!
See what's going on? They're honoring John's brother, Luke, number 5. Calling the fourth quarter the fifth quarter. Say it's going to be our advantage.
We let our egos get in the way, we're going to get beat. We got to stay focused, and we got to watch each other's backs.
Luke was with you today. I know he was.
I want you to play for the joy of playing the game. For the love of playing for the championship!
And this team, school, you can't imagine what it means to me and my family to see everybody hold the 5 fingers for Luke. You guys are the ones who inspired me.
Please welcome with me Stephen and Mariana Boddy. You two have walked through, I think, every parent's worst nightmare. And so take us back to that night when you didn't get, it was actually more that you didn't get the phone call that you were expecting. Is that true?
It is true. Luke would always call us after his practice to either come pick him up or ask permission to drive home with somebody. And that night he was due to come home with one of his trainers who happened to leave early. And for whatever reason, didn't call us and got in a car with 5 other children just to drive really a mile straight forward on one road to our home. And the driver, really we feel in a very selfish act, took the kids down a road and going 90 miles an hour, tried to go over hills and get the car airborne. And the car went down a 70-foot embankment. And Luke suffered severe head trauma and broken bones.
Luke was how long in a coma before you had to decide what to do?
He was in the hospital for 24 hours, and we realized in the first 24 hours that he wasn't going to come back. And really, it was on the second day that you know, we made a decision to let him go to be with God.
The one thing that struck me when I watched the movie was the deep, deep love that was in your family. And you guys have no regrets there.
No.
With all the love that, and I mean, even, you know, the last day you had a chance to say, I love you, Luke, yeah. and give him a hug and a kiss and a, between a father and a 15-year-old son. I mean, that's a precious gift to have. But but your faith, I mean, it's so obvious, Marianne and Steve, that your faith was there. It carried you, but it still was not.
It was hard.
It was hard. Share with us a little bit about
it. Grace is sufficient for the moment, but it doesn't anesthetize pain. And that was hard. You know, what do you do, Lord, with all this pain? And I was angry. You know, I believed. I never stopped believing in God, but I didn't understand in the why. Everybody asked that. Mm-hmm. And I think I reached a point that I just had to keep coming. Please help me here. My prayers were literally, help me today, help me this second. And I just had to begin to just tell God how angry I was. It was like mm-hmm. beating on his chest, per se. And mm-hmm. I think I really have this image of God being my daddy, my Abba daddy, and just beating on his chest and him just loving on me. Because there really aren't answers on this side that make any sense. And I think if God sat with me today and told me why this happened, I still wouldn't understand. But I think that he does redeem these things if we will let go and allow him. And that's not easy. I'm not saying I am there, but I think that we have to, as much as we can, trust and believe in the heart of God really is good, and that this place is fallen and broken, and this was never God's will for any of us, but, you know, because the world is a broken place, and, you know.
Well, in your being able to stand up here and say that, and this movie shows your struggle with God. Yep. And it was very real and authentic and honest, which I really, really appreciated, because if it had been all glossed over in Pollyanna, there are too many of us who go through tough times, and we do beat on God's chest, and we feel guilty about it. And yet God, our God is big enough that he can take it.
You know, for me, it's still a challenge 4 years later, but mm-hmm. the one thing that I look at every day is a friend of Luke's father called me about 3 weeks after the accident. I had met him once or twice, you know, during one of the practices, and he reached out to say that on his way home from work from downtown Atlanta the night of the accident, very spiritual man, had a vision from God talking to him to say, tell your friend his son is with me. He had no idea what that meant.
Wow.
He had gotten home and had a chance to see the news and saw what happened.
So
it's really that I hang on to every day,
yeah.
knowing that Luke's with God.
Yeah, that God knew you would need that word.
Yes.
That he made sure you heard it, because he knew you would need it.
And, you know, talking to your mom after the service, it's really a minute-by-minute walk.
Mm-hmm.
You know, it's not day by day. It's there's dark days and there's not-so-dark days.
Mm-hmm.
But we trust that, you know, God's in control.
Yeah, that he's your lifeline.
Yeah.
Yeah. Do you have other children? Tell us about your family, about Rachel and Adam. Yeah, you have to tell about them.
Yes, we have fraternal twins, mm-hmm. Adam and Rachel. They are 26. And Adam, we are so proud of. It was so hard for him because he graduated the year that Luke died, and he has since gone on to law school,
right.
and he's a second year law student at the University of Georgia, and so we're mm-hmm. proud of him for having the courage
yes.
to go on, because it is a step of courage to say, I'm going to live again.
Yeah.
And Rachel lives at home. She has cerebral palsy. She just loves life, and I don't see bitterness, mm-hmm. so really Rachel's taught us more.
Yeah.
And then, of course, John,
yes.
who is the football player and was in the NFL and then was in the UFL. And, you know, they're wonderful kids. I'm so proud of them for having the courage to go on. And they love their little brother because he was a little darling of the family because he had come. He was born 5 years after.
Yes.
You know,
but the movie's titled The Fifth Quarter. What does that mean?
You know, Luke in life motivated people, and in his death he motivated and inspired people, and basically the fifth quarter, our pastor had said at Luke's funeral, let's make the fourth quarter the fifth quarter by honoring Luke at their high school games and raising the five fingers high. And I think Luke's death inspired his brother, who inspired his teammates and the whole college community. So he gave back even in death to others.
Yeah. So what I'd like to do is I'd like to close this interview and ask all of you to raise your hand. Let's give them in honor of Luke and this courageous family. And let us keep those up while I pray for them, please. Lord, thank you for Steve and for Marianne, that through them you brought this beautiful family, Rachel, Adam, and John, who are still here on earth continuing to be lights for you. And for Luke, who, even though he's with you in heaven, is continuing to be a light for you and leaving a legacy of faith and life, abundant and eternal. Thank you, Jesus. Amen.
Amen.
Thanks. Okay, consider you prayer.
December organiseert Hour of Power een sfeervolle kerstsamenzangavond in Apeldoorn. U kunt genieten van de ontmoeting met elkaar en prachtige muziek die verzorgd wordt door de Amsterdam Staafband en Staafzongsters van het Leger des Heils. Voor u treden op tenor Jacob Schenk en Gerben Schenk op mondharmonica. Natuurlijk gaan we samen prachtige kerstliederen zingen en het Ere zij God zal dit jaar niet ontbreken. Kom op 21 december voor een avond vol warmte en saamhorigheid naar de Grote Kerk in Apeldoorn. Vier kerst met Hour of Power. Reserveer nu uw kaarten en geniet van een sfeervolle kerstsamenzang met Hour of Power.
Dus ik hoop aanstaande dinsdag heel veel van u te ontmoeten bij onze grote samenzang in Apeldoorn. Vanmorgen als gast bij Hour of Power, Marijke Helwegen. Marijke, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Ja, dat de kat bij jou op schoot zit, dat is bijna niet te geloven.
Het is een hele ondeugende, hè, maar dat voelen ze.
Ja.
Dat voelen ze.
Ja.
Dus hij voelt zich geborgen.
Ja. God heeft de schepping mooi gemaakt. Je weet dat er meer dan 1,2 miljoen verschillende diersoorten zijn. 900.000 insecten, indrukwekkend. Maar welk dier Waar hou jij het meeste van?
Er zijn een aantal dieren die ik prachtig vind. Eigenlijk vind ik ze allemaal mooi. Ik ben natuurlijk een grote poezenliefhebber. Maar ik heb ook altijd mijn witte vredesduiven bij me. En ik heb tegenwoordig pauwstaarduiven. En dat is het mooie verhaal van de Ark van Noach. Hè? Want de duif was natuurlijk het eerste beestje wat terugvloog met iets van de aarde. Met die palmtak. Maar ik ben ook wel heel erg onder de indruk van olifanten en tijgers. Olifanten omdat ze ontzettend emotioneel raken bij hun eigen kroost en de dood van een jong. En een tijger omdat ik het zo'n majestueus beest vindt met zoveel grandeur en omdat het mij iets van verdriet geeft dat die toch klaarblijkelijk uitsterft omdat we die stropers niet onder controle krijgen.
En er nog, geloof ik, 3200 in het wild, helaas.
Wat goed voor jou, 3200 zegt het Wereld Natuurfonds. Ja.
Ja. Mooi, hè?
Ja.
Hey,
jij bent ook een kleine. Nee, je mag niet mijn vredesduif opeten. Kom, welke? Misschien heeft hij honger, maar dan moeten we even iets anders geven.
Marijke, dit gaat je niet lukken.
Bellen, niet een. Nee, dat mag niet, hè?
Nou, voor de kijkers is dit wel een heel bijzonder moment, want we gaan het eens over het uiterlijk hebben.
Ja.
Want jij bent ook bekend, Marijke. Je bent nu in een commercial te zien. Uiterlijk, hoe belangrijk is dat voor je? Want ik zie dat je nu bijvoorbeeld geen pruik op hebt.
Nee, dat klopt. Nou, ik vind uiterlijk mag. Hè? En tegen ijdelheid is niets op tegen. En ik denk ook dat wij heel snel een vooroordeel hebben. In ons land kan ik dat alleen meemaken. In het buitenland weet ik dat niet. Op mensen die er trots op zijn dat ze zich op een bepaalde manier kleden of eruit.
Ik zou me laten gaan, Marijke, want
Niet de duif opeten, hè? Kom. Nee, dat mag niet. Niet de duif.
Zo, de rust is weer gekeerd. Geen kat- en duifspelletjes.
Nee.
Kat- en muis ook niet.
Dat gaat niet.
Nee. We hadden het over uiterlijk. Want als je Marijke Helwegen zegt, dan zeg je de Queen of Beauty. De mevrouw die eigenlijk alleen maar om uiterlijk geeft. En is dat ook zo?
Nee, dat is zeker niet zo. Maar de mening is ook herzien. Want mensen zijn er inmiddels wel achter, en dat hebben ze ook kunnen lezen in de media, dat ik niet een privé mevrouw was die maar bezig was met de buitenkant. Maar ik werd ingehuurd door een kliniek die mij als PR-manager aanstelde om te vertellen over hun producten. Dus dat is een heel groot verschil.
Ja.
Ik zeg altijd, een directeur van een duur automerk, die rijdt ook niet in een oude koektrommel, maar die rijdt in dat de automerk.
Ja.
Als die directeur, zo moet je het zien. En ook al in die tijd gaf ik heel veel lezingen over de binnenkant. Ik vind uiterlijk best belangrijk, want waarom zouden wij niet aandacht mogen besteden aan de buitenkant? En kijk naar het Hooglied in het Oude Testament. Toen had men dat nog niet, al die meningen. Dat Hooglied, dat gaat alleen over de buitenkant. Hè? Dan hoor je hoe de jongen zijn vriendin of zijn aanstaande vrouw bewierookt. En dan heb je iets van dat hij zegt, niets ontsiert uw schoonheid, vriendin van mij. Uw mond is als een rode granaatappel. Uw ogen zijn als duiven, vriendin. De dochters van Job, staat ook in het Oude Testament. Daar werd gezegd, de dochters van Job waren de mooiste meisjes van het land. En één heette, geloof ik, iets van, was dat niet poederdoosje of glanshaartje? Nou, dat is ook zo'n voorbeeld, vertaald. En ik heb ook gelezen, ook in het Oude Testament, daar staat, de vrouw dient de man te dienen en heeft respect voor zijn kracht en voor zijn slagvaardigheid, hè, dus voor zijn daadkracht. En de man houdt van de vrouw, daar ben ik het dus niet helemaal mee eens, om haar schoonheid, en de vrouw hoort zich te verzorgen en mooi te maken, haar schoonheid te koesteren voor de man. Dus in het Oude Testament en in die Bijbel, Maria Magdalena wordt omschreven, daar staat heel veel over uiterlijke schoonheid. Maar ik denk dat wij zo pretentieus zijn om te denken dat God denkt, en dat moeten we sowieso niet doen, hè, dat uiterlijk van mensen hier, dat precies moet in het straatje als degene die opmerking daarover maakt. Maar dat hoeft niet. Als iemand zich anders kleedt of anders doet of niet uit mijn eigen achtergrond komt, milieu, wie ben ik dan om te oordelen dat gek, vies, niet christelijk of niet goed is. Misschien zegt Jezus of Christus wel, ik hou van die persoon omdat zijn hart goed is en wij moeten dat niet invullen. En dat doe ik wel.
We zitten nu gezellig bij de open haard in kerstsfeer. Ik vind het altijd een hele mooie tijd. Kerst heeft alles te maken met de geboorte van het kerstkind. Voor jou persoonlijk, waarom kwam hij naar deze aarde?
Ik denk om ons te leren hoe wij moeten kijken, niet alleen naar hem, want hij heeft natuurlijk zijn leven gegeven, maar ook om ons bewust te maken van het feit dat we naar elkaar barmhartig moeten zijn. Dat wij elkaar niet moeten bekritiseren, maar de hand reiken zoals hij ons zijn hand heeft gereikt. Wat Jezus heeft gegeven, dat kunnen wij niet als mensen. Hij is natuurlijk onze majestueuze God met al zijn mogelijkheden, intelligentie en vredelievendheid. Maar ik denk dat hij ons aanreikt. Mensen, kijk nou wat ik jullie gegeven heb, mijn lichaam en mijn mening, mijn geloof. Ik heb jullie barmhartigheid geleerd. Probeer elkaar niet. Dat begint met een vooroordeel, dan heb je kritiek, dan wordt het een vete en uiteindelijk mondt dat natuurlijk uit in de wereldoorlogen en moord en strijd. En dat hij ons leert, voor mij, of je nou één been hebt, je zit onder de zweren, je bent kaal, je werkt in een beroep wat een ander niet begrijpt. Voor mij is ieder mens hier om door mij als schepper met liefde bedekt en geleefd te worden.
Je bent een geliefd kind van God.
Je bent een geliefd kind van God. En dat vond ik zo prachtig. Ik heb ooit die uitzending gezien van Henry Nouwen. Dat vond ik zo aandoenlijk dat hij ook liet zien. Ook mensen die geestelijk, verstandelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt zijn. Die misschien niet lekker ruiken. Die half hinkelen. Die niet mooi gekleed zijn. Die motorisch gestoord zijn. Die mensen kunnen, dat zegt Henry Nouwen, ook mij nog wat leren.
Wat mij net zo trof is wat jij zei. Jezus kwam naar deze aarde en ik geloof dat je zei, natuurlijk om zijn leven te geven. Waarom zei je dat zo nadrukkelijk?
Hij heeft natuurlijk door God gezonden zijn leven aan ons gegeven. Hij heeft ons geleerd wat dat betekent. In de Bijbel kunnen we, en dat zijn duidelijk geschriften die al duizenden jaren geleden zijn opgeschreven, kunnen wij lezen wat hij leert aan zijn apostelen, wat belangrijk voor hem is. En dan zie je steeds weer daardoorheen, naast de liefde, naar de mensheid, niet eigen belang, hè, niet geldelijk gewin, dat komt toch wel overal in terug. En dan zie je ook dat hij iedereen accepteert. En dat die juiste zwakkeren, dat vind ik altijd het mooiste, de aandoenlijkste in de verhalen, juist de uitgestotenen, juist de zwakkeren, die worden door Jezus eigenlijk op een voetstuk geplaatst. Die gebruikt hij als metafoor, als katalysator, om de mensen die denken dat ze het goed weten, gestudeerd zijn en al niveau hebben zelf, om te laten zien, nee, dit is een mens, net als jullie, en hij kan jullie zelfs als voorbeeld zijn. En dat vind ik heel mooi. Ja. Dat vind ik zo prachtig van het geloof dat je kunt leren. Je bent een mens, zoals ieder mens, en je hoort open te staan voor ieder ander mens. Ook al denk je dat je boven een ander staat, want dat sta je niet.
Voel jij je geliefd?
Ja, ik voel me geliefd. En ik hoef niet per se honderden mensen. Ik voel me geliefd door God. Ik heb ook een hele goede contact met God. Dat wil niet zeggen dat ik altijd een braaf boontje ben en ik ben een ijdel wezen. Als ik later met balans op moet maken, dan heb ik heel wat uren, ontelbare uren voor de spiegel gestaan. Maar ik geloof wel in God. Ik heb een diepe liefde voor hem. En ik ontmoet heel veel leuke mensen. Ik heb nu in de kerk twee dames ontmoet van respectievelijk 92 en 89 jaar. Die al maanden achter mij zaten op het bankje, twee zussen. En daar heb ik nu een fantastisch contact mee. En daar ga ik na de kerk altijd een boterhammetje eten met een eitje, met een gebakken eitje. En die heb ik nu laatst uitgenodigd bij mij te komen eten. Ik voel me geliefd.
Je hebt in dit programma laten zien, zeker toen ik met het interview begon, aan mijn katje Belle zo heel aardig bij jou op school, totdat hij
de vredesduif
zag. Die heb je niet voor niks meegenomen, denk ik.
Nee.
Kijk hem eens kijken. Jouw vredesduif. Heb je voor de gelegenheid even kerstversiering erin gedaan?
Ja, mooi hè, met al die lichtjes.
Dat bedenk je allemaal zelf, dit.
Nou, dat doe ik samen met de duivenfluisteraar die deze duifjes traint. En voor het geval mensen denken, wat zielig, zit zo'n duif weer in een opgetuigde stal van Marijke met allemaal... Nee, dat duifje doet dat alleen voor dit programma, maar normaal vliegt hij gewoon rond en heeft hij een hele grote comfortabele kooi. Maar als ik een presentatie of even op tv, dan neem ik hem vaak mee en hij is dat gewend. Dus het is een tamme duif, een handduif.
Oh, je kunt hem eruit halen.
Je kunt hem eruit halen, maar hier doe ik dat niet, want ik zie dat jouw tijgerpoes, Belle, dat die anders bovenop hem springen. En daar is hij niet tegen bestand.
Je bent een bron van vreugde om in Hour of Power te hebben. Maar aan alle goede dingen komt een eind aan het interview. Want we moeten weer verder naar de Crystal Cathedral. En nou ben ik... Ja, ik heb hier twee dingen voor je.
Oh.
Eén, een prachtige kerstcd van onze kerstconcert. En dit is in Arnhem geweest, waar duizenden mensen aanwezig waren.
Prachtig.
En ik wil je ook even heel hartelijk bedanken voor steeds je liefdevolle briefjes en bemoedigingen naar aanleiding van mijn ongeluk. En dit boek van Louis Paul, directeur van Hour of Power, Liefde en Leven met Liefde gegeven.
Nou, ik neem dat met liefde aan.
Ja.
En ik ga dat met liefde en een open vizier en hart lezen. En ik wens alle mensen hele fijne feestdagen voor en veel geluk en vrede voor komend jaar.
En ik vind het een vreugde dat je aanwezig bent en hoe jij over God onze schepper praat. En ik hoop dat je het nog heel lang mag doen.
Dank je wel, Jan.
Marijke, je bent geliefd.
Dank je.
En wij hebben nog een vraag nu en gaan we weer terug naar de Crystal Cathedral.
Elke zondag spreekt Hour of Power vele duizenden kijkers aan met een positieve en inspirerende boodschap. Dit kunnen we alleen doen dankzij de donateurs die ons trouw steunen. U vindt bemoediging en inspiratie in onze uitzendingen? Dan wilt u toch ook dat Hour of Power iedere week op de televisie te zien blijft? We hebben 1000 nieuwe donateurs nodig. Voor slechts €1,25 per week levert u al een structurele bijdrage aan onze missie. De boodschap van geloof, hoop en liefde blijft mensenharten raken. Als u nu besluit ons te steunen, ontvangt u bovendien als blijk van onze dank een prachtig geschenk: Liefde en Leven. Een boek met persoonlijke verhalen, gedichten en foto's, waarin directeur Louis Paul u meeneemt op reis door 10 jaar Hour of Power. Tegenover thema's als schuld en schaamte ontdekt u Gods unieke genade en vergeving. Bent u nog geen donateur van Hour of Power en hebben wij u nieuwsgierig gemaakt naar dit unieke boek? Besluit dan nu om donateur te worden en ontvang dit prachtige boek geheel gratis. Kijk voor meer informatie op www.hourofpower.nl of bel ons 035 538 0588.
Son is given unto us, a son.
Thank you. Precious. Wonderful. It's my honor and joy to welcome my guest pastor this morning. Max Lucado was called by Reader's Digest as the best preacher in America. So we can say we have the best preacher in America at the Crystal Cathedral for an hour or two. He's the preacher at Oak Hills Church in San Antonio, Texas. He's written many books, and I count him as not only a personal friend, but a mentor and someone from whose books I can draw inspiration, wisdom, and strength. And he's here today because he has a new book titled Fearless: Imagine Life Without Fear. Wow. Well, welcome, the great pastor, Max Lucado.
Well, good morning, everybody. These are exciting days in my life as well. My favorite joke these days is a story about a businessman who was traveling and landed at an airport. When he arrived, he caught a taxi to take him to the hotel. It was late at night, it was dark, and he was tired, and he gave the taxi driver the instructions and sat in the back and closed his eyes, and neither of the two spoke for 15 or 20 minutes. But after several minutes, he remembered a question that he had, and he reached up and he tapped the taxi driver on the shoulder. Well, it nearly scared the taxi driver off the road. And he swerved to the right and he swerved to the left, and finally he got the car under control and pulled over to the side of the road. And he turned over his shoulder and he looked at the passenger and he said, "I'm so terribly sorry for that reaction, but you need to know that today is my first day as a taxi driver. For the last 25 years, I've been driving a hearse." Well, he's not the first, nor the last, to have a moment of fear. And the story that I love so much in the Bible, it's a story of the storm in which the disciples of Jesus found themselves on the Sea of Galilee. Now, boy, I tell you, for such a famous lake, the Sea of Galilee could churn up quite a storm. The waves could get up to 10 feet tall. Can you imagine if you're one of the disciples of Christ in one of these 30-foot-long fishing boats, and you're being lifted 10 feet, drop 10 feet. Lifted 10 feet, drop 10 feet. So the disciples did what we would expect them to do. What was that? They turned to Jesus for help. And when they did, does anybody know what Jesus was doing? He was sound asleep. Thunder roared and Jesus snored. And the disciples were troubled by the fact that Jesus was sleeping through this horrible ordeal. And they woke him up. They said, "Teacher, don't you care that we are about to perish?" And when he woke up, he looked at them and he said, "Now, why are you afraid?" And after he asked the question, he then spoke to the wind and spoke to the waves, and everything became still. And the disciples looked at him and said, "What kind of man is this, that even the wind and the waves obey him?" We love that story because it's a story of fear. And boy, isn't there reason to be afraid today. You know, they're talking layoffs at work, slowdowns in the economy. We're afraid of going broke. We're afraid of being left alone or finishing last. We're afraid of the mole on the neck and the tick of the clock as it takes us closer and closer to the grave. We're afraid. Consequently, we take more mood-altering drugs than any generation in history. But it doesn't seem to help. According to one psychiatrist, children today have the same level of fear that psychiatric patients had in the 1950s. Fear, it seems, has moved into the neighborhood and taken up shop. And yet, for all the noise that fear makes and the space that fear takes, do you think fear does any good? You know, fear never wrote a symphony. Fear never wrote a poem. Fear never led a nation out of bigotry or a people out of poverty. Fear never built a church. Courage did. Faith did. Jesus did. But fear takes us into a prison and locks the door. Wouldn't it be great to walk out? Can you imagine your life with no fear? Can you imagine just one day, just 24 hours, void of the dread and anxieties of life? What if I had a fear magnet and I could just hover it over your heart and extract every last shaving of dread? Would you be a better parent, a better spouse? Would you laugh more, sleep better? So would I. That's why we love this question of Jesus. Now, why are you afraid? Because there's a promise. There's a promise within this question, and that is, you don't have to be afraid. You can fear less tomorrow than you do today. Matthew was there, and he recorded this story in his gospel, so did Mark. And when Matthew described the storm, he uses a Greek word, seismos, to describe the storm. It's the same ancestor of the word that we use for seismograph or seismology or seismologist. It's a study of earthquakes. So what Matthew remembers is not just a spring shower, but I mean really a shaking of the earth. He was afraid. And they looked to Jesus, their teacher, for help. And when they saw that he was asleep, Mark, in his gospel, adds two or three really curious details. Mark says that Jesus was asleep in the stern of the boat with his head on a pillow. And the disciples said, "Teacher, don't you care that we're about to perish?" Now, why this reference to the stern of the boat and the pillow? Well, in the days of Christ, many of the ancient fishing boats, we're told, had a platform in the stern upon which they could place the nets to get them out of the way. It would be the only safe place in the boat. And the pillow was probably a 100-pound sand-filled leather bag that was used to ballast or balance the boat. Now, this tells us that this was no accidental sleep, but this was a premeditated slumber. Jesus went into the only protected place on the boat, and he either took a pillow with him or somebody saw he was asleep and they gave him a pillow. He was sound asleep. He was not afraid. And when the disciples saw that he was so sound asleep, they had to ask him a question. Mark is the one who tells us about this question. They said, "Teacher, don't you care?" Now, that's an interesting question. Teacher, don't you care? Why don't they say, "Teacher, can you help us?" Her teacher, have you ever seen a storm like this? Her teacher, do you have any experience with wind and waves? But they said, teacher, don't you care? You see what fear does? Fear makes us think that God doesn't care. Fear makes us think that God doesn't care. Fear causes us to question if there's any goodness in heaven. Fear also causes us to become a bit demanding. This is not a real respectful question, is it? There's an edge of bossiness here. Teacher, fix it. Don't you care? You see, fear is the perception that the world is out of control. The boat is out of control. The storm is out of control. The government is out of control. The spending is out of control. The war is out of control. The marriage is out of control. My health is out of control. When I think that something is out of control, what do? I try to control it. And I can get bossy. Teacher, don't you care? Fear makes us bossy and turns us into control freaks. And fear just feels dreadful. That's why Jesus talked so much about fear. Did you know that he talked more about fear than any other topic? Over 20 times he said, don't be afraid. Of the 120 commands of Jesus in the Gospels, 20 of them were along this line of do not worry, don't be afraid, be of good courage. He doesn't want you and he doesn't want me to live in fear. Now, fear serves a healthy purpose. Because of fear, we don't run across a busy street. Because of fear, we get out of a burning building. The presence of fear is God's gift to awaken us. It's like a canary in the coal mine. It warns us of potential danger. It's not the presence of fear, but it's the occupation of fear. So when fear moves in, fear will always knock at the door of your heart. When it does, listen to it and then tell it to leave. Don't invite it to stay for dinner. And for heaven's sake, don't invite it to spend the night. Some of you have been living with fear a long time, and you didn't know that you could live without fear. And God's word for you today is you can fear less. You can pray more. Pray more. The first time these emotions of fear come up, let your first response be prayer. And then recruit for yourself a fear army of people who will pray for you. When Jesus went into the Garden of Gethsemane, the most fearful night of his life, he took Peter, James, and John and told them to pray. Now, they fell asleep, but your Peter and John will not. Yours will stay awake. And whenever you feel the presence of fear, all you need to do is contact them. You know the reason that God created cell phones is so we could contact them quickly. Send them a text, give them a call, get some people to pray with you. And remember, you're not alone. That's the thing about fear. In the hours of fear, we think we're all alone. But King David understood that though we walk through the valley of the shadow of death, you are with me, he said, and your rod and your staff, they comfort me. You are never alone, so you don't have to be afraid. When I was 6 years old, my father let me watch the movie Wolfman on television. Boy, did he live to regret that decision. Have you seen Wolfman? Not a good movie for a six-year-old boy. And I became convinced that Wolfman lived in our living room. And consequently, in the middle of the night, when I would wake up thirsty, wanting a drink of water, I'd walk into the den and I would remember Wolfman. And I just couldn't bring myself to walk through because I knew that Wolfman wanted his midnight snack of six-year-old boy. So I went and I woke up my dad. I told him, Wolfman's in our den. And he groaned and he got up and he began walking toward the kitchen and I got right in his shadow. And you know what? He came this close to Wolfman, but he was not afraid. And we got through the den and he handed me a glass of water. And as I drank it, I looked at him and I thought to myself, what kind of man is this? Could it be that God views your fears the way my father viewed my Wolfman angst? It's not to say that you don't have challenges, nor is that to say this isn't a scary time. It is. But what the disciples found is not the absence of storms, but Jesus who helped them endure a storm. God never promised that you'd have no storms in life. What he does promise is that he will be with you in the storm. And after the disciples woke him up, Jesus looked at him and said, now why are you afraid? And then he spoke to the winds and he spoke to the waves, and the Sea of Galilee became glassy calm. And they said, who is this man that even the wind and the waves obey him? I'll tell you who he is. He's the Jesus who's here with you, who's near you, who's talking to you at this very moment, saying, don't be afraid. Just trust me and we'll get through it. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we lift up to you our fears. We ask for your comfort. We ask for your pastoral presence. We ask your continued blessing upon this church, upon Dr. Schuller and his wonderful family. May your strength be upon them. Heavenly Father, may we become even more people of faith and less people of fear. Through Jesus we pray. Amen.
Thank you, Max. What a message. You minister to me. I've been to church this morning. Thank you very much. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears. Until you come to stand before Jesus in that day in which there's no sunset, no dawning, only eternal light and life forevermore. Amen. Go in peace.
Wat kun je toch veel halen uit 1 uur Hour of Power? Tenminste, ik wel. Ouders die een kind verliezen en dan toch verder kunnen gaan met het leven. Dominee Lucado die vertelt over het feit dat het kan stormen in je leven, maar dat die storm tot bedaren kan komen als Jezus zegt, storm, wees stil. En dat kan die letterlijk ook vandaag nog. Wonder die hij 2000 jaar geleden deed. En Marijke die vertelt over binnenkant en buitenkant. En wat is nou echt belangrijk? Ik hoop dat er ergens iets is waar je de hele week verder mee kunt. En wij hopen er aanstaande zaterdag weer te zijn op eerste kerstdag. Met een speciale kerstdienst vanuit de Crystal Cathedral. Dat wordt majestueus. En het verhaal van een meisje dat op 16-jarige leeftijd aan, zo mag ik zeggen, lage wal raakt. Een zwerfster wordt, op straat leeft, cocaïne verslaafd wordt, alle soorten drugs gebruikt. Nog maar 38 kilo weegt, naar een kerkdienst gaat met kerst en dan verandert er wat. En dat hoor en zie je volgende week. Iedereen een hele goede zondag toegewenst. Een fijne week met deze mooie kersttijd. En heel hartelijk bedankt voor het kijken. Zegen toegewenst.